Goedemorgen gemeente. Ook deze zondagmorgen mogen we ons weer van harte welkom weten bij God. De voorganger in deze dienst is dominee Doordam uit Nieuwe Dijk. Dan hebben we uiteraard weer een aantal mededelingen voor u. En dat betreft allereerst de dienst van volgende week. Bij Leven en Welzijn zal er volgende week zondag 21 januari een gezamenlijke dienst zijn in Watergang. In deze dienst hoopt onze vroeger predikant dominee Schuurman uit Oldebroek voor te gaan. In deze dienst zullen tevens de nieuwe ambtsdragers voor Watergang worden bevestigd. Dan de collecte, de eerste, de diaconale collecte, is bestemd voor de bond tegen het vloeken. Van harte aanbevolen. Dan de tweede en de deurcollecte zijn bestemd voor de kerkrentmeesters. Dus voor het in stand houden van de eredienst en het onderhoud van de gebouwen. Ook van harte aanbevolen. En dan nog een mededeling. Zoals u waarschijnlijk al wist, zal er in deze dienst, in tegenstelling met wat er in het kerkblad staat vermeld, geen bevestiging van ambtsdragers voor Ilpendam plaatsvinden. De reden is dat een van de te bevestigen ambtsdragers niet aanwezig kan zijn. De bevestiging zal nu bij Leven en Welzijn plaatsvinden op 28 januari. Dan nog een mededeling, dat betreft de koffiedienst. Er is een verzoek om, als u gelegenheid hebt, zich te melden voor het zetten van koffie op de 9 uur diensten, want dat dreigt in de knel te komen. Dus als u nog gelegenheid hebt, wilt u zich graag opgeven voor de 9 uur diensten voor het zetten van koffie. Dan de bloemen. De bloemen gaan deze keer naar mevrouw Ubbels vanwege de verjaardag die ze komende week mag hopen te vieren. We zingen staande op toonhoogte 171. We wensen u een gezegende dienst toe.
Ja, het lied was eigenlijk al een gebed. Maar we zijn nu een ogenblik stil om heel persoonlijk tegen de Heere God uit te spreken onze verwachting voor deze dienst. Zullen we eerst stil zijn. Onze hulp en onze verwachting staan ook deze morgen in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is goed om de Heere te loven en voor uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste. In de morgen uw goedertierenheid te verkondigen en uw trouw in de nachten. Dat zijn de woorden van Psalm 92, een sabbatspsalm. Maar wij mogen die ook op de zondagmorgen zingen. Dat willen we ook gaan doen in onze berijming. Psalm 92, de versen 1 en 2. Gemeente, ook vanmorgen willen we als jongeren en als ouderen luisteren naar de stem van de Heere God, zoals die niet alleen tot Israël, maar ook vanmorgen tot ons spreekt in de 10 woorden, de 10 geboden. En na de samenvatting van Gods heilige wet zingen we met elkaar gezang 173. Gezang 173, de versen 1 en 3. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet nodeloos gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog uw slaaf, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte de wet van God samen toen hij zei: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Zullen we eerst met elkaar bidden? Dank u wel, Heere, dat u ons vanmorgen op deze eerste dag van de week, deze zondagmorgen, weer hier in de kerk bij elkaar brengt. In dit oude huis van u, waar de generatie, de geslachten voor ons ook al zondags mochten samenkomen, roept u ons ook vanmorgen bij elkaar. Heer, en daarin mogen we juist ook uw goedheid en uw trouw zien. En we danken u daarvoor. U bent de God die doorgaat met uw werk hier op aarde. U bent ook de God die doorgaat met uw werk hier in Waterland, in dit gebied, deze regio. Heer, en we bidden u, wilt u vanmorgen ons zegenen? De kinderen in de crèche, de iets grotere kinderen in de kindernevendienst en de jeugdkerk. We bidden u ook voor ons als volwassenen en ouderen hier in de kerk, maar ook hen die met ons verbonden zijn via de techniek. Heer, we bidden u om een rijke dienst, een machtige dienst. We bidden u om een bijzondere zondag, Heere. En u weet ook wat we nodig hebben. U kent onze situatie. U kent onze moeite en zorgen. Daar waar we verdriet om hebben. Maar u weet ook waar we blij en dankbaar voor zijn. En juist dat laatste mogen we toch ook vanmorgen voor u uitspreken. Heren, en daarom mogen we toch ook op vertrouwen dat u voor in ieder van ons een woord hebt wat we mogen meenemen. Waar we ons door bemoedigd mogen weten en gesterkt. Maar ook een woord van vermaan. Een woord waardoor we weer opgeport worden als het ware, gestimuleerd om trouw te zijn, om te volharden en juist ook in het geloof. Heer, we zijn vaak zo druk met allerlei dingen dat we het meest belangrijke, het geloof toch, ja, dat het eronder leidt. O Heere God, wilt u dat ook vergeven? Wilt u al onze fouten, al onze tekorten en al onze zonden om Jezus wil vergeven? Dat bidden we u, Heere, in zijn naam. Amen. Jongens en meisjes, jullie weten wel wat bidden is. Als jullie zeggen, ja, dat doe je als je handen vouwt en je ogen sluit. Dat doe je thuis voor en na het eten. Misschien wel als je gaat slapen. Ik hoop het althans wel. We hebben het net ook gedaan. Bidden is heel belangrijk. Spreken met de Heere God. En weten jullie wie er juist zo heel veel tijd voor uittrok om met zijn Vader te praten? Zo mag ik het wel zeggen, met God de Vader in de hemel. Dat was de Heere Jezus. Dan zou je juist zeggen, juist de Heere Jezus weet toch wat zijn Vader wil. En God de Vader weet wat zijn Zoon wil. Dat is waar. En toch vond de Heer Jezus zo belangrijk om, en jullie zullen het ook straks horen, ook in de nacht te bidden. Als de Heer Jezus al daarmee aangeeft hoe belangrijk het gebed is voor hem, dan is eigenlijk het gebed voor ons nog veel, veel belangrijker. Dat wij, alles wat er in ons hart is, alles wat we, ja, wat we meemaken, wat we moeilijk vinden, maar ook waar we blij om zijn, tegen de Heer God te zeggen. En daarom zou ik jullie nu alvast ook een hele fijne samenkomst willen toewensen als jullie straks naar de kindernevendienst gaan. En weet je wat ook zo mooi is? Het bijbelgedeelte van de preek van vanmorgen en waar het in de kindernevendienst om gaat, dat staat eigenlijk in hetzelfde hoofdstuk. Het is niet helemaal precies hetzelfde bijbelgedeelte, maar het sluit wel mooi op elkaar aan. En daarom willen we met elkaar vanmorgen Marcus 1 lezen. Marcus 1 te beginnen bij vers 21. Maar ik zei het al, het bijbelgedeelte van de kinderen sluit daarop aan. Dus ik wil eigenlijk daarom ook doorlezen tot vers 39. Dan horen jullie er al iets van. Markus 1, de versen 21 tot en met 39. En zij kwamen in Capernaum. En op de Sabbat ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En zij, dat zijn de mensen in de synagoge, stonden versteld van zijn onderricht, want Jezus onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest en die schreeuwde, ga weg! Wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons ten gronde te richten? Ik weet wie u bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei, zwijg, ga uit hem weg. En de onreine geest deed hem stuiptrekkingen en ging luid roepende uit hem weg. En ze waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en ze hem gehoorzaam zijn. En het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas met Jacobus en Johannes. En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed en zij spraken meteen met hem over haar. En Jezus ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op en meteen verliet de koorts haar en zij diende hen. Toen het nu avond geworden was en de zon onderging, brachten zij bij hem allen die er slecht aan toe waren en hen die door demonen bezeten waren. En heel de stad had zich verzameld bij de deur. En hij genas er velen die er door allerlei ziekten slecht aan toe waren en dreef vele demonen uit. En hij liet de demonen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Jezus op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en daar bad hij. En Simon, die bij hem waren, gingen hem achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem, iedereen zoekt u. En hij zei tegen hen, laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik, want daarvoor ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. Gemeente, de tekst voor de verkondiging vindt u in dit Bijbelgedeelte, Markus 1, met als kerntekst vers 27. En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen, wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit? Dat hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij hem gehoorzaam zijn. Gemeente, tot zover de lezing, het woord van onze God. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in hun hart en er ook vanuit leven. Amen. Gemeente, zingen we nu van Psalm 103, de versen 3 en 9. Daar gaat het over de vernieuwing en ook over het koninkrijk van God, waar het in de verkondiging ook over gaat. Psalm 103, de versen 3 en 9. Nogmaals een fijne en goede samenkomst en graag tot straks. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, veel heil en zegen, dat hebben we de laatste twee weken elkaar meegegeven. Op Nieuwjaarsdag, maar ook als je elkaar daarna voor het eerst ontmoet, dan wens je elkaar het beste toe. Zijn het mooie woorden? Of verwachten we ook echt heil en zegen? We zijn alweer 14 dagen verder. En als je zo terugkijkt op de eerste dagen, de eerste twee weken van het nieuwe jaar, dan denk je, ja, wat is er nou eigenlijk veranderd? Het leven gaat gewoon weer door. En in veel opzichten is het ook zo, gemeente. Maar gemeente, zou er niet juist verwonderd, verbaasd zijn als je zou ontdekken dat er juist dingen wel veranderen? Als er wel in je leven een omkering komt, een vernieuwing zelfs, of in de kerk een geestelijke opwekking. Dat we op een nieuwe manier, maar op een enthousiaste manier, juist het woord van God weer gaan verstaan. Gemeente, dat is juist iets wat ik vanmorgen ook tegen u zou willen zeggen. Dat mag ook. Ja, dat is juist ook de bedoeling van het woord van God, dat het ons weer vernieuwt. Dat het ons weer daar brengt waar de Heer God ons wil hebben. En ik kwam daarop juist vanuit het tekstgedeelte van vanmorgen. Daar gaat het ook over nieuw, een nieuwe leer van een nieuwe voorganger, om het zo te zeggen. Een jonge man die in Capernaum op de preekstoel staat. In dit geval niet van de kerk, maar van de synagoog. Een man die afkomstig is uit een van de andere dorpen van Galilea. Nou zal dat denk ik niet zo vaak voorkomen, want juist de schriftgeleerden, de bijbeluitleggers, die komen uit Jeruzalem. Het is waar, de inwoners van Capernaum kennen hem nog niet, hoewel een aantal van hun dorpsgenoten wel die nieuwe man, die nieuwe profeet, want zo zien ze hem eigenlijk ook wel, volgen. Nota bene vissers die hun schepen achter zich gelaten hebben en die Jezus van Nazareth, want zo heet hij, volgen. Ik vermoed zo dat Jezus aan het eind van de vrijdag daar in Capernaum is aangekomen, zo vlak voor het begin van de Sabbat. En de volgende morgen, als de synagogedienst begint, dan is hij er ook. Het staat zo heel treffend in vers 21 dat Jezus meteen naar de synagoge gaat. Aan de ene kant is het verrassend, ja zeker. Maar aan de andere kant hoeven we er ook niet van op te kijken. Want juist de synagoge is de plaats waar Jezus het werk doet. Waarvan hij ook in de tempel al gezegd heeft toen hij nog maar een jongen van 12 jaar was. Dat hij moet bezig zijn met de dingen van zijn vader, van zijn hemelse vader. En gemeente, Jezus gaat naar de synagoge niet uit gewoonte. maar naar gewoonte. Dat is wat anders als je zegt dat je uit gewoonte gaat. Als je naar gewoonte gaat, dan is het een goede bedoeling, een goede invulling van je dienst, van een dienst. Waarom ik dit vanmorgen zo benadruk? Omdat ik eigenlijk ook aan u zou willen vragen, komt u nu uit gewoonte naar de kerk of naar gewoonte? Zit je hier omdat het nu eenmaal erbij hoort? Of zit u hier om te zeggen, ja, ik wil vanmorgen weer iets nieuws horen. Ik wil vanmorgen weer door het woord van God bemoedigd worden en gesterkt. En gemeente, laten we eerlijk zijn, het is heel belangrijk hoe je naar de kerk komt. We zeggen, nou, we zien het wel vanmorgen. Of wat u juist naar de kerk komt, omdat u verlangt. Verlang naar het woord van God, omdat u, wat is heel klassiek te zeggen, heilbegierig bent. Dat u verder wil komen in uw geloof. De gemeente, ik hoop juist ook dat dat laatste. Want als je zo met de verwachting en ook met een biddend hart naar de kerk komt, dan geloof ik ook dat de Heere God wonderen wil doen. Dat hij dat wil zegenen. We zeiden het al, het valt op dat Jezus direct op de Sabbat al naar de synagoge gaat. Maar wat ook opvalt is dat, ja, dat Jezus daar het woord neemt. Normaal was het zo dat een voorganger daarvoor werd uitgenodigd door de oudste van de synagoge. En hoewel op zichzelf elke volwassen Jood gerechtigd was om het woord te voeren in de synagoge, mag je met recht zeggen dat Jezus het woord neemt. Hij heeft ook het gezag. Hij is ook de gezant van zijn vader. En hoewel we weten dat Jezus, als het ware, overal gepredikt heeft, op het meer van Galilea, maar ook in de bergen, dat hij juist de heuvels gebruikte als een preekstoel, begint hij zijn arbeid, zijn werk in de synagoge. Uit een andere evangelie weten dat hij dat eerst in Nazareth deed. We zien het hier, we lezen hier dat hij dat in Capernaum deed. Waarom juist in de synagoge? Omdat hij als gezant van God daar als eerste het grote nieuws wil verkondigen. Het grote nieuws van God wil proclameren, wil uitdragen. Een gemeente, ook al lezen we eigenlijk hier niets over de inhoud van de preek van Jezus, toch weten we, dat weten we als het ware vanuit het voorgaande gedeelte waar het over moet gaan. Als we lezen dat Jezus in Nazareth gepreekt heeft, dan is ook de verkondiging in Capernaum in dezelfde lijn. De verkondiging van de komst van het koninkrijk. De tijd is vervuld. Het koninkrijk van God is dichtbij gekomen. Bekeert u en geloof het evangelie. De tijd die God gesteld heeft, dat wat hij al in het Oude Testament beloofd heeft, dat de Messias zal komen, dat is nu aangebroken, dat moment. En in hem, in Jezus, is het Koninkrijk van God gekomen. Vanuit de hemel neergedaald op deze aarde. En door Jezus, de koning van het koninkrijk, krijgen ook wij deel aan zijn rijk. En vandaar die radicale boodschap van geloof en bekering. Geloof het woord. Geloof dat wat je verkondigd wordt, maar ook laat het je leven veranderen. Leef niet op dezelfde wijze door zoals je dat altijd gedaan hebt. En gemeente, waarom slaat die preek van Jezus aan daar in die synagoge van Capernaum? Omdat Jezus een goede redenaar is. Nou, dat geloof ik zeker. Ik geloof zeker dat de Heer Jezus, ja, dat zijn preekstijl ook aansprekend moet zijn geweest. Maar gemeente, vooral is het omdat het een heel andere preek is dan ze normaal op de Sabbatmorgen hoorden. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, normaal waren de preken in de Sabbat, op de Sabbat in de synagoge, toch een soort theologische verhandelingen. Uitleg van wat de rabbijnen hadden gezegd over bepaalde tekstgedeelten. En hoe meer rabbijnen werden geciteerd en hoe meer aanzien bepaalde rabbijnen hadden, ja, hoe belangrijker zo'n preek, zo'n uitleg werd. Maar niet bij de Heer Jezus. En daarom staat er ook dat het volk, dat de mensen met verslagenheid als het ware, dat woord van Jezus hoorde. Ze hebben het zelfs over zijn onderwijs. Het is echt verkondiging. Het is echt iets nieuws wat hij aan de mensen wil brengen. En toch, tegelijkertijd, is het echt zo nieuw? We weten zelfs dat al in het Oude Testament deze dingen aangekondigd zijn. En als Jezus in Nazareth preekt, dan doet hij dat vanuit de boekrol van Jesaja. De gemeente, dat zal hier ook niet anders zijn geweest. Want Jezus juist vanuit de schrift, vanuit het Oude Testament, vanuit de profeten, gaat uitleggen wat zijn werk hier op aarde is. En hij doet het met zoveel overtuiging, met zoveel autoriteit, met zoveel gezag, dat de mensen er echt diep door geraakt worden. Wie is hij toch? Die Jezus van Nazareth. Is hij de Messias? Is hij de Zoon van God? Maar gemeente, juist daar waar het woord van God indruk maakt, waar het woord van God ook werkelijk ons leven raakt, daar komt er tegenstand. Want er is altijd al één die niet wil dat we luisteren. Daar komt met recht de aanval, wordt ingezet. En we lezen dat hier een onreine geest actief is, die ons van God wil afhouden. Een man met een onreine geest, lezen we. Gemeente, nu hoeft dat niet te betekenen dat deze man echt een patiënt is. Dat kan. Maar het is ook best mogelijk dat een boze geest is, een kwaadaardige geest van tegenspraak en lasten. Iemand die, ja, op deze manier tot een moeilijk en een dwars mens is geworden. Deze persoon die gaat daar in de synagoge, ja, schreeuwen. Om zo als het ware die boodschap van Jezus te overstemmen. Het is bovenal lasteren wat hij doet. Zowel de toon als het volume van zijn spreken maakt duidelijk dat hij niet wil weten van dat wat Jezus zegt. En hij zegt letterlijk: ga weg. Wat hebben wij met u te maken, Jezus van Nazareth? In het Grieks staat er eigenlijk een uitdrukking waardoor hij als het ware een scheidlijn trekt. Wat voor u, wat voor mij. Het is net als bij een sport of bij een duel, dat het terrein wordt afgebakend. En zo doet deze man het als het ware ook. Hij neemt een strijdbare houding aan, waardoor hij eigenlijk wil zeggen: Jezus, u staat aan die kant, u komt uit Nazareth. En wat hebben wij als mensen en inwoners van Capernaum met u te maken? Ga alsjeblieft terug naar uw dorp. En zo wil hij als het ware een wig drijven tussen Jezus en zijn hoorders. Om inderdaad lokale gevoelens op te roepen. Hij wil Jezus niet alleen als een buitenstaander en een vreemdeling afschilderen, maar bovendien ook als een gevaarlijke tegenstander die het dorp moet verlaten. Bent u gekomen om ons te verdelgen, te vernietigen? En met ons bedoelt hij dan de inwoners van Capernaum. En hij zegt erachteraan: en ik weet wie u bent, de Heilige van God. Dat laatste, dat klinkt heel mooi. Je zou zeggen dat is zelfs een belijdenis. Een gemeente, nee, dat is geen belijdenis, maar dat is een bezwering. Over een boze geest gesproken, in de occulte wereld, de duivelse wereld, is het zo dat je macht over een ander kan uitoefenen door zijn naam te noemen. Als een bezwering kun je die andere zo terzijde schuiven, aan banden leggen. En zo is het eigenlijk ook de bedoeling van deze onreine geest die eigenlijk ten diepste Jezus het zwijgen op wil leggen. Gemeente, wordt hier heel duidelijk dat God een tegenstander heeft. Iemand die de aanval inzet tegen dat koninkrijk van God waarvan Jezus de koning is. En hij wil de werkelijkheid omdraaien. Jezus is niet gekomen om te verdelgen, om te vernietigen, maar juist om het heil, de genade te schenken. Jezus wil ons behoud. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. We hebben het met elkaar ook gezongen. Waarom Jezus naar deze wereld gekomen is. En gemeente, is waar. Het kan inderdaad onze ondergang betekenen als we in ongeloof ons blijven verzetten tegen Jezus en tegen zijn evangelie. Maar juist hier, de komst van Jezus naar Capernaum, zijn boodschap, zijn onderwijs, is maar op één ding gericht. Om de mensen vanuit het Oude Testament, vanuit de profeten en vanuit de wet van God aan te geven dat in zijn persoon het Rijk van God gekomen is. En bij alle suggesties van deze boze geest gaat het Jezus om dat koninkrijk. Een gemeente, vandaar dat Jezus ook hier zo radicaal optreedt. En Jezus deze man bestraft: zwijg. En, zegt Jezus achteraan, voegt hij eraan toe, en ga uit van hem. Gemeente, dit laatste zegt Jezus niet tegen deze man, maar tegen die boze geest die in hem is. Juist Jezus wil deze man bevrijden. Ga uit van hem. Een gemeente, juist datgene wat de mensen tot nu toe niet konden zien, dat wordt nu duidelijk. Voor de ogen en voor de oren van alle aanwezigen spreekt daar een mens met een onreine geest, waarvan Jezus nu die onreine geest uit hem drijft. Je zou kunnen zeggen, Jezus zegt: Wees gemuilkorfd. Net zoals je een gevaarlijke terrier, een hond, die bedreigend is, dat die moet gemuilkorfd worden. Zo muilkorft Jezus hier de duivel. Hij neemt hem gevangen. Hij legt hem niet alleen het zwijgen op, maar die onreine geest die kreeg ook de opdracht deze mens te verlaten. Een gemeente dat het niet zonder slag of stoot gaat, dat zal u duidelijk zijn. Met de nodige stuiptrekkingen verlaat hij deze man. Een gemeente juist voor de aanwezigen in de synagoge, des te meer het bewijs dat Jezus de macht heeft. Dat Jezus het gezag heeft. Zelfs over onreine geesten. Ja, en nu komen inderdaad de tongen los in de synagoge van Capernaum. Was er net verwondering, verbazing over zijn onderwijs. Omdat hij leert met gezag. Maar nu over wie hij is. Omdat hij ook het gezag en de autoriteit heeft over boze geest. Wie is toch deze? Wat voor nieuwe leer is dit? Niet alleen zijn leer straalt gezag uit, maar hij heeft ook de macht om te gebieden dat onreine geesten mensen verlaten en gehoorzaam zijn. Gemeente, wat machtig, wat geweldig. Juist die tegenstand van de tegenstander laat zien dat Jezus de macht heeft. Want de Satan die wilde juist door deze man heen de mensen van Jezus afhouden. Maar het tegenovergestelde gebeurt. Doordat Jezus de macht heeft en deze onreine geest, deze demon uit de man drijft, toont de heiland zijn macht, majesteit en heerlijkheid. Gemeente, geen wonder dat dat grote nieuws niet binnen de vier muren van de synagoge blijft. Geen wonder dat dat nieuws niet alleen binnen Capernaum blijft. Maar weldra bij het hele gebied van dit wonder. Inderdaad, van dit wonder. We hebben gelezen hoe, als de avond is, de Sabbat voorbij is, vele mensen met hun noden, met hun ziekte, met hun onreine geesten bij Jezus komen. Gemeente, misschien kent u die uitdrukking wel, wonderen bestaan zij nog? Een vraag waar soms nog wel over gediscussieerd wordt. En zeker als je zo'n vraag stelt, wonderen bestaan ze nog? Dan heb je de indruk dat veel mensen niet meer in wonderen geloven. Wonderen dat iets is voor de tijd van Jezus, de tijd van de Bijbel. Maar tegenwoordig, nee, dat maken we toch eigenlijk niet meer mee. Gemeente, mag ik u vanmorgen zeggen, ja, wonderen bestaan ook vandaag nog. En predikanten hebben dan ook daarin wel het voorrecht ze mee te maken. Wonderen bestaan. Gemeente, het is alleen de vraag, willen we dat zien? Want juist wonderen, het zien van wonderen vraagt om een speciale manier van kijken. Kijken met de ogen van het geloof. Of is er al zoveel, is al een zekere sceptische houding, een gereserveerdheid, een vorm van wantrouwen, misschien wel van ongeloof, waardoor je het niet ziet, waardoor je het niet ontdekt. Een gemeente, de Heer Jezus, is ook vandaag nog dezelfde. Ook al is hij niet meer onder ons, maar in de hemel bij zijn Vader. Zijn Heilige Geest is hier. Ook vanmorgen in deze kerk. En gemeente, ik zou juist u willen oproepen. Deel uw eigen wonderlijke ervaringen met elkaar. Dat wat je in je leven meemaakt, waar je duidelijk de hand, de leiding en de zorg van onze goede God in mag zien. Om het ook met elkaar te delen. Om ook daarin aan elkaar te laten zien, ja, wonderen bestaan ook vandaag nog. En als ik dan weer terugdenk aan wat we elkaar de laatste weken van het nieuwe jaar hebben toegewenst. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Dan mogen we ook vanmorgen tegen elkaar zeggen. Ja, veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Omdat je inderdaad verwachting mag hebben van de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat ook de Heere, die geest van ongeloof, die geest van kleingeloof of van een sceptische houding, mag muilkorven, mag uitbannen. Het woord van God heeft nog steeds hetzelfde gezag, dezelfde autoriteit. En die wonderen, die mogen we ook vandaag nog verwachten als we erom bidden. En met name juist daar waar we vernieuwing, verandering van ons leven nodig hebben. Je zonde, je tekort, je falen, die je elke dag ontdekt. Daar waar je in je leven tegen aanloopt, tegen oploopt. Bij de Heere mogen we altijd opnieuw beginnen. Juist daarom is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen om af te rekenen met onze zonde. En daarom is er altijd hoop en verwachting. En gemeente, juist daarom mogen we ook altijd met hoge verwachtingen naar de kerk komen. Omdat het woord van God ook vandaag nog gezag heeft. En ook vandaag nog in ons leven wil spreken. En tot werkelijkheid wil komen. Het volk Israël heeft de rustdag, de Sabbat gekregen. Aan het eind van een werkweek. Maar gemeente, wij mogen met die rust beginnen, de eerste dag van de week. En onze broeder, die heeft ook in de consistorie dat in het gebed zo treffend onder woorden gebracht juist. De eerste dag van de week, de opstandingsdag van Jezus, is ook de reden dat wij op de zondag als gemeente samenkomen. Vanuit die opstanding van Jezus is er een nieuwe werkelijkheid aangebroken. Het koninkrijk van God doorgebroken. En nu mogen wij als het ware al vanuit de rust van de zondag het werk aanvangen. Maar we mogen ook weten dat die ware rust die alleen God kan geven, die ware vrede die alleen bij Hem te vinden is, ook ons leven nu al mag vervullen. Door genade, door het geloof in Hem. Verlangt u ernaar, gemeente, dan mogen we er halsreikend ook steeds weer om bidden. Omdat we heil en zegen van deze Koning der Koningen daadwerkelijk mogen verwachten. Elke zondag en elke dag opnieuw. Amen. Gemeente, antwoorden nu op de verkondiging. door met elkaar te zingen van Psalm 107. Psalm 107, de versen 1 en 15. Waar het juist ook over de wonderen van God gaat. Ook dit lied is weer een oproep, een stimulans om te bidden en ook te volharden in gebed. Zullen we samen danken. Ja, Heer, er is tegenstand en zelfs verzet. Misschien is dat op een bepaalde manier ook wel vanmorgen te merken. Maar Heer, tegelijkertijd mogen we weten en juist ook geloven dat U de overwinnaar zijt. Juist ook op die donkere, duistere machten die het op ons ondergang hebben gemunt. Die niet het beste met ons voor hebben, maar het slechtste. En er wordt zo vaak de suggestie gewekt, Heer, dat geloven saai is. En dat U volgen, dat je dan dingen niet mag, dat je dan gebonden bent. Maar de werkelijkheid is juist zo anders. Iemand die U kent, die is een vrij mens. Die hoeft niet meer die lasten, dat juk te dragen. De juk van zonden. Maar ook het juk en de last van angsten. O Heere, daar waar ook in ons eigen leven ervaren dat er een binding is. Dat je gebonden bent. Dat je ergens in vastzit. Dan mogen we juist toch ook bidden om bevrijding. Om vernieuwing. Ja, het laatste, toch in het bijzonder, Heere, vernieuwing van ons leven. Dat we door het woord van U, door het geloof in U en het vertrouwen in U, onze lasten, het verleden achter ons mogen laten en het in Uw handen leggen. Heere, want wij zullen nooit kunnen voldoen aan Uw hoge norm. Dat wat U van ons vraagt. Maar we mogen wel weten dat de Heer Jezus gekomen is om ons te redden, om onze zonden te vergeven. Wie zo op U ziet, die mag van genade leven. Heere, en daarom mogen we ook juist vanmorgen dat voor U neerleggen. Dat wat ons bezighoudt, dat wat ons beangstigt, daar waar we tegenop zien. Maar ook daar waar we dankbaar en blij om zijn, Heere. Dat mogen we ook vanmorgen tegen U zeggen. Heere, en daarom danken we U ook. Dat we elkaar vanmorgen hier in Uw huis mogen ontmoeten. Heere, we bidden U, geef ons ook vrijmoedigheid om meer te spreken met elkaar ook over de dingen van het geloof. En ook wat we mogen meemaken, daar waar we soms ook op een wonderlijke wijze Uw zorg en Uw leiding in ons leven mogen ervaren. Dat we het ook met elkaar mogen delen. Zodat ook anderen die juist daar soms moeite mee hebben om dat zo te zien, ook weer bemoedigd worden en gesterkt om het toch ook van U, de Heere, alleen te verwachten. Ja, Heere, ook daarin ervaren we dat we het in deze tijd meer dan ooit elkaar nodig hebben. En dat we meer dan ooit misschien wel elkaar nodig hebben om ook juist op de zondagen, maar ook op momenten in de week elkaar te ontmoeten. En vanuit het woord van God samen bezig te zijn. Het onderwijs van U. Ook ja, verder in te komen. Meer van Uw genade te leren. En van ook concreet voor ons dagelijks leven toe te passen. Heren, daarom mogen we ook voor deze gemeente bidden. En we willen ook bidden voor de kerkenraad. En Heren, wil je ook bidden. Wijs ook daarin ja, de weg die deze gemeente mag gaan. Ook op zoek naar een nieuwe herder en leraar. Ja, Heren, U weet ook wat men hier nodig heeft. Heren, zo bidden we ook voor Uw kerk in Nederland. We bidden U voor Uw kerk wereldwijd. En willen deze zondag ook in het bijzonder denken aan de broeders en zusters die vervolgd worden. Juist als we ook in de afgelopen week weer hebben gehoord. Ja, welke landen juist zo gesloten zijn voor het evangelie, waar christenen zware lijden. Dan mogen we toch ook bidden dat U met die broeders en zusters zijn. Dat U met die broeders en zusters bent die het moeilijk hebben. Heren, maar geef de duivel geen plaats. In ons leven niet, in onze kerk niet, maar ook wereldwijd niet. En wilt U zo Uw bevrijdend evangelie ook in onze harten en leven uitstorten. Heb dank voor het goede van deze morgen. En zegen ons zo met al degenen die bij ons horen. Dat bidden we U in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag nu uw gaven gaan geven voor de doeleinden die aan het begin van de dienst zijn genoemd. En daarna wachten we ook weer op de terugkomst van de kinderen. Ons slotlied vanmorgen is gezang 94. Gezang 94. jongens en meisjes. We krijgen allemaal nu de zegen van de Heere God. En zou je zeggen, wat betekent nou de zegen van de Heere God? Dat de Heere God zijn hand op ons legt. Dat de Heere God tegen ons heel persoonlijk zegt: ik ben met jou. Ik ben met u. Ik ga met je mee. Ik ga met u mee. Als we van hier gaan, dan gaat de Heere God met ons mee. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het geldt niet alleen ons als we uit de kerk weggaan, maar dat geldt ook voor hen die met ons verbonden zijn. Ontvang nu allen de zegen van de Heere onze God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met jullie en met u allemaal. Amen.